Hij is gefixt, zegt hij. Dus ik zal ergens onderweg met het lezen van het hoofdstuk wel uitgevallen zijn. Maar nou ja, die versen die gaan we toch bespreken, dus dat maakt niet uit. Dit was overigens de vertaling van Geschriften. Jullie merken dat ik zelf, zelf een keer over de tekst struikel, omdat bepaalde dingen zo in je hoofd zitten van de gangbare vertalingen.
Dat je... Als
je
ouder wordt.
Ja? Ja, dat gaat vanzelf dat je ouder wordt, dus dat zien we dan wel, Leni. ja, we waren vorige keer aangekomen in vers 32 van Matteüs 27. En daar vinden we dan in één zin genoemd dat toen zij naar buiten gingen, vonden zij iemand uit Cyrene, Simon genaamd. En zij verplichten hem om zijn kruis op te pakken. En dat is dus de man die bekend geworden is als Simon van Cyrene. Ik heb dat opgezocht waar dat ligt, Cyrene. Dat ligt in het huidige Libië. En ik meen dat het toen nog bij Egypte hoorde. Dat was wat groter. Egypte was wat groter in die tijd of die tijden. Ik heb me ook nagezocht wat het betekent. Nou, wat Cyrene betekent, dat weet niemand. Het lijkt op het Nederlandse sirene, maar daar zal het ongetwijfeld niet mee te maken hebben. Maar ja, als het ligt aan Egypte, het ligt ook nog eens aan de zee. En Egypte, ja, dat ga ik niet eens toelichten, maar is heel de schrift door een beeld van deze wereld. Deze dualistische wereld, zou je kunnen zeggen. In Egypte is alles dubbel. Hè. Je hebt ook een boven- en beneden Egypte. Het heet ook het twee-stromenland. Mitzraïm in het Hebreeuws is ook een dubbelheid. Net als Efraïm, die uitgang Aïm, dat is een dubbelheid. Dus het heeft in de naam Mitzraïm dat het een dubbel is. Nou, het is een beeld van deze wereld en deze Simon van Cyrene. Die kwam dus uit de natiën, om het zo te zeggen. Ik zei al, Cyrene ligt ook nog eens aan de zee. Nou, de zee is een beeld van de volkeren. Dus als je het mij vraagt, alles wat we over de man weten, is dat hij uit de heidenen was, uit de natiën. Maar hij heette Simon. En Simon betekent de horende. En horen en gehoor geven aan, ja, dat is in de schrift natuurlijk een uiting en een uitbeelding van geloof. Dus deze Simon beeldt in ieder geval een gelovige uit de natie uit. In Lucas 23, dat is een parallel hoofdstuk waar dezelfde dingen beschreven worden. Daar vinden we dat hij kwam van de akker. Nou, in Matteüs 13 vinden we de gelijkenissen over. En daar staat bij dat de akker een uitbeelding is van de wereld. Dus alles wat we over de man weten, dat wijst erop dat hij uit de volkeren, uit de natie kwam. Uit deze wereld geroepen. En hij heeft daar gehoor aan gegeven, want hij heet Simon. En dat is weer zo'n onderbreking in die geschiedenis. En ja, ook dit wijst weer op Gods plan. Dat Judas is hier terzijde gesteld. En het is Simon die met hem zijn kruis draagt. Nou, we vinden woorden in Hebreeën 13. Daar gaat het over Jezus die buiten de stad geleid werd, buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. Hebreeën 13 vers 12. Daarom leed ook Jezus om het volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort. Als dat zo is, laten wij dan ook tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. De Heer Jezus Christus is nu de verworpene, door de wereld verworpen. Het laatste wat de wereld van hem heeft gezien is dat hij stierf aan een kruis. Maar hij is opgewekt en wij weten hij is gezet in de hemel. En daar is hij, daar is hij verborgen. En wij delen in die positie. Wij zullen weliswaar met hem verheerlijkt worden. Maar nu zijn wij door de wereld de hoge positie die wij straks zullen hebben met hem verschijnen in heerlijkheid en delen in zijn heerlijkheid. Ja, daar heeft de wereld nu geen boodschap aan. En deze Jezus die wordt door de wereld miskend. En wij dus ook. Die heerlijkheid wordt nog niet erkend. En de oproep is dan ook, als dat zo is, laten wij dan ook tot hem uitgaan buiten de lege plaats. En letterlijk is dat natuurlijk buiten Jeruzalem, maar die lege plaats stelt nog wel wat meer voor. Buiten de systemen. Wij staan buiten de systemen. Buiten de godsdienstige systemen ook. En daar dragen wij weliswaar zijn smaad, maar daar, daar zitten wij ook gewoon rustig aan zijn voeten om te horen wat hij allemaal te zeggen heeft. Want daar hoor je wat hij te zeggen heeft, laat ik het zo zeggen. Dan komen ze, dan staat er, en zij komen op een plaats genaamd Golgotha. Dat is de zogeheten schedelplaats. Ja, Golgotha, dat betekent dus blijkbaar hoofdschedelplaats of gewoon schedel. Het komt van het Hebreeuwse Gulgolet, dat betekent schedel. Daar is het van afgeleid. Dat is ook wel leuk, als je daarop gaat zoeken op internet, dan zoeken ze altijd naar een plaats. Kijk, een schedel, hoe zeg je dat, een doodskop om het zo te zeggen. Die heeft natuurlijk van die holtes van de ogen. En dan zoekt men naar een berg met dat soort holtes. Maar het kan natuurlijk net zo goed te maken hebben met een ronding. Hè? Een schedel is... Nee, je zit allemaal naar mijn perfect ronde hoofd te kijken. Maar de meesten hebben een mooi modelletje over hun hoofd, zodat je niet meer ziet dat die... Ja, een bedekking. Zodat je ook niet meer ziet dat die schedel mooi rond is. Maar bij mij en Fred kan je dat nog wel zien, dus... Maar ik denk dat Golgotha, dat die plek zo genoemd is, veel meer te maken heeft met de ronding. Dat het een mooie ronde heuvel was. Want Gulgolet, hier is een L weggevallen. Ik heb overigens ook wel eens, ik heb het vroeger foutief zelf wel eens anders geschreven. Ik schreef wel altijd Golgotha. Dan zet ik die L daar neer en die eerste viel dan weg. En ik heb het ook wel eens gezien dat het geschreven wordt met Golgotha. En ja, dit is natuurlijk de Griekse vorm, dus die tweede L is weggevallen. Maar het komt van het Hebreeuwse Gulgolet. En dat Gulgolet, dat is gewoon afgeleid ook van het woord Gilgal. Kennen jullie dat, Gilgal? Dat is wel bekend, toch? Maar ja, dat heeft met omwenteling te maken. Maar dat, kijk, soms is rond, dat is die reclame, soms is rond beter, soms vierkant. Maar iets wat rond is, wat wentelt, dat rond, dat is rond. Iets wat rond is, dat wentelt. En dat heeft ook alles te maken met een omwenteling. Maar omwentelen in de schrift, zoals we, daar komen we nu vandaag echt niet aan toe. Maar dat is wel wat we vandaag, wat wereldwijd herdacht wordt, hè, met Pasen, is dat die steen voor het graf, die ronde steen, die werd ook weggewenteld. Die werd weggerold. Nou, er zijn nog wat stenen in de schrift, ook die weggewenteld worden, want we hebben het hier over Daniël gehad, Daniël 6. Maar Daniël in de leeuwenkuil, ook daar lag een steen op de opening van de kuil, die ook weggerold werd vroeg in de morgen. Dat hebben we toen ook over gehad. Natuurlijk is dat een uitbeelding van Pasen, laat ik het zo zeggen. Van de opstanding van Christus, van de steen die weggewenteld wordt. Maar ook hier zit het al verborgen in die naam, die plaats Golgotha. Dat heeft gewoon alles met die omwenteling, met die ronding te maken. Ik had het van de week met Jens en Fem, ben ik ook deze verhalen aan het bespreken. En Toen teken ik een lijn van links naar rechts. Ik zeg, kijk, dit is een lijn met een begin en een einde. Ik zeg, maar wat is dit? Toen teken ik een cirkel. Ik zeg, is dat ook een lijn? Toen zei je van, ja, dat is ook een lijn. Ik zeg, maar komt er een einde? Ja, hier zit geen begin en geen einde aan, zei ze gelijk. Ik zeg, nou, dat is het precies. Dat is ook een, ja, daar heeft het alles mee te maken. Met een, het is zonder begin, zonder einde en dat beeld onvergankelijkheid uit. Nieuw leven, wedergeboorte, ja, er zijn zoveel woorden voor in de schrift. Maar we vinden dat woord bijvoorbeeld in Jozua, want er is ook een plaats die Gilgal heet. Het is een werkwoord, Gilgal, dat betekent omwentelen. Maar hier is het volk aangekomen in het beloofde land, hè, in het boek Jozua. En dan staat er verder, zei Jahwe tegen Jozua, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u, van jullie, afgewenteld. Daarom gaf men die plaats Gilgal tot op deze dag. Want dat Gilgal, ja, dat betekent afwentelen of omwentelen. Nou, dat heeft alles te maken met wedergeboorte. En ja, ook dat zit verborgen in die naam Golgotha. En ik denk dat dat daar ook die schedel, hoofdschedel of schedelplaats van spreekt. Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik wel eens gehoord, maar degene die dat vertelde, ik heb dat overigens niet opgezocht. Maar aan het einde van de geschiedenis van David, David en Goliath, dat is 1 Samuel 17. staat er maar. Ja, daar lees je, ik kan het zo gauw niet vinden, dat is ook een ontzettend lang hoofdstuk. Nou ja, die zoeken we dan later wel even op. Oh ja, daarna nam David het hoofd van de Filistijn, van Goliath dus, en hij bracht het naar Jeruzalem. En ik heb wel eens iemand zich horen afvragen, laat ik het voorzichtig zeggen. Zou dat hoofd van Goliath terechtgekomen zijn daar bij Jeruzalem en op die berg, of is daar een berg over gebouwd, hè? Is dat hoofd begraven en daar daardoor een heuvel ontstaan? Goliath, Golgotha, Gol van Gat, hij kwam ook nog eens uit Gat, dus ja, misschien is het wat te veel getoven met woorden, maar het lijkt er wel verdraaid veel op. Maar degene die dat toen zei, vroeg het zich volgens mij ook af. En die legde dat niet neer als keihard feit, volgens mij. Maar dus ik geef hem ook maar mee voor wat het waard is. Maar de Heer werd hier gekruisigd op Golgotha. Dat ga ik allemaal niet herhalen, hè, over afwentelen en omwentelen. Maar ook nog eens op een schedel, dat heeft alles met het hoofd te maken. Hij zou het hoofd worden van zijn Ecclesia. Nou ja, als je het mij vraagt, dat is dan het eerste waar ik aan moet denken. Ze geven aan hem zure wijn, vermengd met gal, te drinken. En hij proeft het en hij wil het niet drinken. En dat is vonden we al geprofiteerd in de, nou ja, bijvoorbeeld in Psalm 69. Ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Psalm 22 is een bekende psalm, een messiaanse psalm. Alle psalmen zijn messiaans als je het mij vraagt, maar sommige lichten wel heel dik bovenop, zoals Psalm 22, maar 69 is ook zo'n psalm. Het is een lange psalm, maar ja, lees die later nog maar eens terug. Vorige keer heb ik het volgens mij ook aangehaald, want daar wordt ook gesproken over de val van Juda. En ik zeg nu expres niet over de val van Judas. Want in Psalm 69 wordt echt als in Matteüs 27 die geschiedenis van Judas aan wordt gehaald, dan wordt verwezen naar Psalm 69. En als je dan Psalm 69 opzoekt, dan worden die woorden uit Psalm 69 weliswaar op Judas van toepassing gebracht. Maar in Psalm 69 is het een meervoud. Daar gaat het echt over het volk, Juda. Dus waar Judas dus ook een beeld van is. Overigens, in het evangelie van Marcus, in Marcus 15, daar wordt zoiets gezegd als met meerdere gemengde wijn. En ja, men zegt dan dat was vaak, dat werd dan gegeven ook aan die gekruisigden om ze wat te verdoven. Ook dat geef ik mee voor wat het waard is. Hier gaat het in ieder geval over zure wijn. Hè. Wijn is in de schrift natuurlijk heeft een hele positieve betekenis. Hè. Uitbeelden van leven, van nieuw leven. Nou, we hebben het hier gehad over de bruiloft, de Kana, waar water in wijn werd veranderd. Maar hier gaat het over zure wijn. Over bitter. En bitter, hè. En bitter en zuur, dat is in de schrift een uitbeelding van, in ieder geval van, ook van het oude verbond. Denk aan Mara, waar het water bitter was. Geschiedenis kennen we ook allemaal wel, denk ik. En waar een hout in het water werd geworpen en toen werd het water zoet, werd het drinkbaar. Dat is natuurlijk allemaal een uitbeelding van hoe een oud verbond een nieuw verbond werd. En de Heer Jezus zei in de nacht hiervoor, toen hij de beker met wijn rond liet gaan, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Nou, hier is het geen wijn, maar zure wijn, vermengd met gal. Als je de eerste mis, heb je altijd de tweede nog, want gal is ook zuur en bitter. En de Heer stierf hier om een einde te maken aan het oude verbond. Maar hij proefde het, maar hij wilde het niet drinken. Hij wilde daar geen deel aan hebben. Dat is wat dat volgens mij uitbeeldt. Want wanneer je drinkt, hè, dan heb je daar deel aan. Dit is het bloed van het nieuwe verbond, zei de Heer. En hij liet die beker rondgaan, zodat zijn discipelen daar deel aan hadden. En ook dat brood. Maar dit proefde hij en hij wilde het niet drinken. Hij had daar geen deel aan, want hij was gericht op dat. Hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht om de vreugde die voor hem lag, zegt de Hebreeënbrief. En zij kruisigen hem en zij verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. Kruisigende echter hem, zij verdelen de bovenkleding van hem. Als in een soort tussenzinnetje wordt er eventjes gezegd dat ze hem kruisigen. Ja, en eigenlijk is dit de tussenzin dat ze hem kruisigen. Want het gaat over, de hoofdzin gaat over ze verdelen zijn bovenkleding door het lot te werpen. Als je nou gewoon puur oppervlakkig de geschiedenis bekijkt. Wat zou ons het nou kunnen schelen waar zijn kleding terecht is gekomen? Wij zouden wellicht liever weten, geïnteresseerd zijn in hoe ging dat dan? Hoe werd hij dan gekruisigd?
Het kon hun niet schelen wat er met de Heer gebeurde.
Nee.
Ze waren op wat hij naliet.
Wat zei?
Wat hij naliet, daar waren ze geïnteresseerd in.
Ja. Ja, dat was nog van enige waarde voor hen natuurlijk.
Ja.
Ja, zo kan je het ook nog bekijken. Maar zij kruisigen een echter hem, ze verdelen zijn bovenkleding. En dan zaten ze meteen en ze gingen daar zitten en ze bewaakten hem. Wat ik in deze studie niet doe, is jullie echt een compleet overzicht geven van alles wat de evangelie erover zeggen. En dat allemaal uitgebreid, uitputtend naast elkaar leggen, zodat we echt een compleet overzicht hebben. Misschien doen we dat een ander jaar weer nog eens. Maar hier, de verdeling van zijn kleding, wordt hier slechts ook maar in een korte zin genoemd. Maar in Johannes bijvoorbeeld wordt dat wat uitgebreider beschreven. Volgens mij vind je het bij alle vier de evangelisten genoemd. Alleen bij Johannes nog eens redelijk uitgebreid. Veel uitgebreider dan hier in ieder geval. Dus daar ga ik dan ook maar even naartoe, naar Johannes 19. Daar staat, wanneer dan de soldaten Jezus kruisigen, namen zij zijn bovenkleding. Eigenlijk hier weer zo'nzelfde zinsconstructie. Hè? Ze kruisigen weliswaar, maar het gaat over het nemen van zijn bovenkleding. En zij maken vier delen, voor iedere soldaat een deel, en het onderkleed. En het onderkleed was zonder naad aan één stuk geweven. Kleding in de schrift komen we vaak tegen, ook in beeldspraak. Nou, kijk, ik geloof sowieso ook dat dit een beeld is van iets. Maar we vinden bijvoorbeeld ook van, leg dan af die oude mens. Vinden we bijvoorbeeld in de brieven van Paulus. En doet aan de nieuwe mens. En wij zullen overkleed worden. Wanneer het moment daar is dat het vergankelijke overgaat in onvergankelijkheid. Dus kleding is een uitbeelding van heerlijkheid. Van positie ook. Denk aan Jozef met zijn rok. Nou, we hebben het vorige keer ook over kleding gehad. Hè? Jezus die een purperen mantel omkreeg als uitbeelding van koningschap en hoge priesterschap. Dus daar spreekt kleding van. Ze maakten 4 delen. Voor iedere soldaat een deel en het onderkleed. Ja, en die 4, als je het mij vraagt, dat spreekt van de 4 hoeken, de 4 einden van de aarde. Dus ook hier gaat het er weer over hoe Juda was terzijde gesteld. En hier gaat de heerlijkheid van Christus gaat naar de 4 hoeken der aarde. Gaat naar de natiën. Die kleding ging naar Romeinen immers, heidenen. Dus daar spreekt die 4 delen van. De 4 hoeken, de 4 einden van de aarde. Eigenlijk zijn het 5 delen. Want het onderkleed was zonder naad aan 1 stuk geweven. Dus het zijn 5 delen. De 5 die gaat naar de 4 hoeken der aarde. En als je wat bekend bent, dat zijn jullie, als je wat bekend bent met bijbelse getallen symboliek, ja, dan weet je dat de 5 spreekt van, van genade, zeggen wij vaak kortweg. Ja, ook wel van verborgenheid. En de 5e letter van het Hebreeuwse alfabet is de he. Je weet wel, die letter die Abraham en Sarah erbij kregen. Toen zij de belofte ontvingen. Maar die, als je die letter uitschrijft, dan betekent dat venster. En een venster spreekt van uitzicht. Dus die 5 spreekt ook van uitzicht. Nou, hier gaat genade, op een verborgen manier weliswaar, maar uitzicht, dat gaat naar de 4 hoeken der aarde, naar de natie. Want Juda, het Joodse volk, is terzijde gesteld. Nou, dat wordt hier dus uitgebeeld, hoe de heerlijkheid van Christus gaat naar de 4 hoeken der aarde. Op een verborgen manier, en daar spreekt die 5 ook van. Zij zeiden dan tot elkaar, laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zal worden, dat zegt, zij verdelen mijn bovenkleding onder elkaar, en over mijn kledij wierpen zij het lot. En de soldaten doen dit dan inderdaad. Dit is overigens een aanhaling uit Psalm 22 vers 19, om precies te zijn, want daar werd dat al voor gezegd, dat dit zou gebeuren. Dat zijn klederen verdeeld zouden worden en het lot daarover zou geworpen worden. Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten. En zij wierpen het lot.
Dat is dus over het naadloze stuk.
Over het naadloze stukje, ja. Want die andere 4 waren al verdeeld. Ja. En daar, ik denk dan aan bijvoorbeeld in wat we in de Efezebrief vinden. Hè. Daar worden onze, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel in Christus. En daar worden die zegeningen uitgespreid, worden ze geëtaleerd. Bijvoorbeeld in hem in wie wij ook tevoren bestemd worden, door het lot te werpen, werden toebedeeld. Naar het voornemen van hem die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Wij zijn tevoren bestemd geworden om een lotsdeel te ontvangen. En dit wordt in de gangbare vertalingen vaak vertaald met erfenis of erfdeel, maar er staat echt een lotsdeel. En een lotsdeel is iets wat je toegeworpen wordt door het lot. God heeft dat zo bepaald. Ja, je zou je nog naar aanleiding van de opmerking van Linda kunnen afvragen, ja, waar is dan dat deel terechtgekomen onder de natie? Dat ene specifieke deel, dat belangrijkste deel. Daar zou je natuurlijk over kunnen filosoferen.
Er is een leesboek van, geloof ik. Maar daar is ook in gefantaseerd natuurlijk.
Ja, ja, wellicht wel.
Hm? Dus ik weet het niet.
Notre Dame.
Ja, in Gallië. Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk in de voorgaande studies ook gehad over die twee delen van Israël. Hè, Juda, dat terzijde werd gesteld. En Efraïm, dat al eerder verdwenen was onder die natie, waar dit lotsdeel terecht is gekomen. En waar is ze dan specifiek terecht gekomen? Nou, daar zijn inderdaad boeken over volgeschreven. Ik ken die boeken ook, vind het bijzonder interessant. Ik ken ook mensen die zeggen van ja, pak maar gewoon een kaart. Een bijbel, weet ik veel, een bijbelatlas of een wereldkaart. En kijk maar waar het christendom voornamelijk terecht is gekomen. Dan heb je antwoord waar die 10 stammen terecht zijn gekomen, zo suggereert men. Ja, dat zou natuurlijk prima kunnen. Dat zijn de Angelsaksische volkeren natuurlijk. Hè? De West-Europa, Amerika, Noord-Amerika. Daar is het met name terechtgekomen. Dus,
In wij.
Wij, ja. Ja,
en,
ja, en, ja. Die ook wij die tevoren. Wij zijn in ieder geval tevoren. Het is daar terechtgekomen waar het tevoren bestemd was dat het terecht zou komen. Ja. Dat durf ik met zekerheid te zeggen. Ja, en wij horen erbij, omdat we er, nou ja, of we dan, waar we dan ook van afstammen, dat doet er totaal niet meer toe. Want in Christus is sowieso Jood nog Griek en doet die afstamming sowieso niet meer te zaken. Maar het is wel mooi om nu wij terug mogen kijken en deze geschiedenis mogen bestuderen, dat we daar toch, ja, dat we daar Gods hand in zien en op manieren die geen mens bedenkt natuurlijk. Ze gingen daar zitten en zij bewaakten hem. Ja. En boven zijn hoofd plaatsen zij op schrift de reden hiervan. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Ja, dat was blijkbaar de gewoonte dat men, dat lees je ook in alle handboeken en commentaren, blijkbaar was de gewoonte dat de veroordeelden die daar gekruisigd waren, dat men de beschuldiging daarboven op een bordje opschreef. Het klinkt ook wel logisch.
Dat was een soort waarschuwing, denk ik. Voor ja. Dat ja. Even niet doen, dan hier ook
ja. Ja, ja, dat zou kunnen, ja. Op alle plaatjes zie je dan ook waar je de gekruisigd op ziet, zie je dan bij Jezus een bordje hangen, maar bij die andere niet. Dat vind ik ook altijd wel apart. Als het dan de gewoonte was, dan hoorden er bij die andere gekruisigden ook bordjes, zou je zeggen, met de beschuldiging. Maar ja, in Johannes 19, vers 21, vind je nog dat de Joden naar Pilatus toe gaan en commentaar op hebben dat hij dit gedaan heeft. En ze zeggen dan ook van, zeg niet dat hij de koning der Joden is, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En dan zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En daar blijft het dan bij. Maar, nou, ik heb in ieder geval nog een keer zijn poot stijf gehouden, denk ik dan. Huh? Voor de rest heeft hij zijn oren wel laten hangen naar de Joden natuurlijk. Maar ja, zo gaat het in de politiek. Maar hier wordt, dus de koning van de Joden gekruisigd. En dat betekent dus ook dat het koninkrijk, het beloofde koninkrijk, voor het Joodse volk niet openbaar zou worden. Hè? Voor Juda. En inderdaad, Juda zou terzijde gesteld worden. En zoals we zagen hoe, ja, zoals die kleding van de Heer terecht kwam onder de natie, ja, zo zou ook zijn heerlijkheid en zijn koningschap terechtkomen onder de natie. Verborgen weliswaar. Ja, wij delen nu al in zijn koninkrijk. Ik ken heel veel mensen die daar moeite mee hebben als ik dat zo zeg. Ik weet niet of die hier ook zitten. Hè? Maar men zegt altijd, ja, dat koninkrijk dat is echt voor Israël. Wij zijn de gemeente, het lichaam van Christus. Het koninkrijk hebben wij niets mee te maken. Dan haal ik altijd Colossenzen 1 vers 13 aan. Dat wij overgezet zijn uit de macht van de duisternis. In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Een verborgen koninkrijk met een verborgen koning. Maar ja, dat is ook slechts tijdelijk. Dus het is ook een kwestie van afwachten voordat dat openbaar wordt. En wij weten ook dat dat niet heel lang meer gaat duren. Dan worden samen met hem twee rovers gekruisigd. Eén aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Ja. Twee rovers, één links, één rechts. Totaal overbodig dat het erbij wordt gezegd, hè? Eén links, één rechts. Maar het wordt er wel bij genoemd. Dus de Heer hing in het midden en twee rovers hingen naast hem, werden naast hem gekruisigd. Ik lees nu eerst even verder. Dan staat er, en de voorbijgangers lasterden hem. En zij schudden hun hoofd en zij zeggen, jij die de tempel sloopt, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf, indien jij de Zoon van God bent, daal af van het kruis. Evenzo bespotten hem ook de oversten van de priesters met de schriftgeleerden en de oudsten en zij zeiden, anderen redt hij. Zichzelf kan hij niet redden, indien hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afdalen en wij zullen in hem geloven. Hij heeft vertrouwen op God, laat die hem nu uit de redden indien hij hem wil, want hij zei, ik ben Gods zoon. Dus die voorbijgangers, wordt hier uitgebreid uiteengezet, die voorbijgangers lasterden hem en bespotten hem. En dat zijn natuurlijk, dat is het Joodse volk. He, dat waren Joden die daar langskwamen en die hem lasterden en bespotten. He, de overste van de priesters en de schriftgeleerden en de oudsten. Nou, die vertegenwoordigen sowieso het Joodse volk. Nou, Jezus had gezegd, dat lees je in Johannes 2. Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem oprichten. En dan staat erbij dat de Joden dan zeggen, ja, maar er is 46 jaar gebouwd aan deze tempel. He, dat was die tempel die daar stond, dat stenen gebouw. Die Herodes helemaal verfraaid had. Maar dan staat er als commentaar bij van Johannes. Ja, maar hij sprak van de tempel, namelijk van zijn lichaam. Die zou afgebroken worden en in drie dagen opgericht worden. Het verschil tussen Goede Vrijdag en Pasen, om het maar even zo te zeggen. Zijn lichaam werd hier afgebroken. Maar dat lichaam zou in drie dagen opgericht worden. Waar natuurlijk ook weer een verborgen verwijzing gemaakt wordt naar het lichaam van Christus. Namelijk wij. Ook wij zullen na twee dagen op de derde dag opgericht worden. Opstaan. Wanneer dit sterfelijke verslonden wordt door onsterfelijkheid. Maar die voorbijgangers, dat zijn hier Joden. En dat staat er, hij heeft, het staat er in vers 43, hij heeft vertrouwen op God, laat die hem nu uitredden indien hij hem wil, want hij zei, ik ben Gods zoon. Ook dit is een verwijzing naar Psalm 22, vind je ook terug in Psalm 22, vers 9. Daar staat, hij heeft het op Yahweh gewenteld. Weer dat woord, wentelen, afwentelen, Gilgal. Hij heeft het op Yahweh gewenteld. Nou, dat had hij inderdaad. Want hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht om de vreugde en om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij wist dat die steen zou worden weggewenteld. Hij heeft het op Yahweh gewenteld, laat die hem uitredden. Nou, dat zou gebeuren. Die Joden, de voorbijgangers, de Joden bespotten hem. Nou, er waren twee rovers met hem gekruisigd, één links, één rechts. In Lucas 23 lees je over die, laat ik maar even doorgaan. Lees je over die gekruisigden. Dan staat er, één van de gehangen misdadigers lasterde hem. En hij zegt, ben jij niet de Christus, red jezelf en ons. Die ene gekruisigde, dat zal de linkse geweest zijn, als je het mij vraagt, die deed dus precies hetzelfde als de Joden. Lasterde hem en daarmee identificeert hij zich ook met dat Joodse volk. Dus ik meen dat die ene gekruisigde ook een uitbeelding is van het Joodse volk. Maar de andere, antwoordt en hij vermaant hem en hij zegt met nadruk: zoals jij vreest God niet, hoewel jij in hetzelfde oordeel bent. En wij, op rechtvaardige wijze, want wij krijgen terug waardig van de dingen die wij verrichten, maar deze verricht niets onbehoorlijks. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus zij hingen daar, deze gekruisigde komt tot inkeer. En die is dus een, waar is die dan een uitbeelding van? Als de ene beeld is van het Joodse volk en die andere komt tot inkeer. Als ik het heel oppervlakkig zeg, zeg ik die zal dan wel een uitbeelding zijn van de gemeente. Want het werd van het Joodse volk weggenomen. Die kleding, die heerlijkheid, en dat ging naar de natie. Maar als ik het nog wat specifieker zeg, dan zeg ik van niet van Juda, maar van dat andere deel van Israël dat onder de natie inderdaad terecht kwam, namelijk Efraïm. De een links, de ander rechts. Overigens lees je in andere evangelieën, dat zullen we volgens mij straks ook nog in Matteüs lezen, dat in sommige evangelieën staat dat beide gekruisigden hem lasterden. En mijn conclusie is dat ze blijkbaar eerst allebei gelasterd hebben en dat die andere tot inkeer is gekomen. Nou, datzelfde kun je zeggen van als je zegt de ene is een beeld van Juda en de andere van Efraïm. Efraïm is ook dat tienstammenrijk, dat noordelijke deel van Israël is ook ontrouw geweest aan de Heer. Daarom werd het verstrooid, maar later onder de natie is ze tot inkeer gekomen. Maar hier zit nogal, aan deze woorden zit nogal wat aan vast. En hij zegt dan ook, ik lees gewoon even verder. Hij zei tegen Jezus: Heer, gedenk mij wanneer jij in jouw koninkrijk komt. Deze gekruisigde geloofde dus blijkbaar dat wel dat Jezus de koning was. De koning van de Joden. Gedenk mij wanneer jij in jouw koninkrijk komt. En Jezus zei tegen hem, amen, hè, voorwaar. Tegen jou zeg ik vandaag, met mij zal jij zijn in het paradijs. Dus hij zegt, gedenk mij wanneer je in je koninkrijk komt. En hij zegt van, nou, je zult met mij in het paradijs zijn. Is dat dan hetzelfde? Het koninkrijk en het paradijs? Nou, dit is best wel een lastige kwestie. Want wat is nu precies het paradijs? Ja, een tuin, ja. Kijk, als je... dat wil ik wel even doen. Als je dit woord opzoekt in het... In het Nieuwe Testament... Oh nee, dat doe ik verkeerd. Lucas 23 vers 43... Ja, Paradiso. Ja. Is niet in Amsterdam, maar... hier staat ook nog eens, dat is natuurlijk ook anders dan de gangbare vertalingen, tegen jou zeg ik vandaag, je zult met mij zal jij zijn in het paradijs. Meestal is het vertaald met, ik zeg jou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat?
Is van de kruisiging.
Ja. Ja, heel goed, fam. Je mag ook gaan zitten hier, hoor. Dan kan je af en toe wat aanvullingen geven. Nee, je weet alles al. Oei, dat is een beetje een...
Ja, leuk toch?
En aan deze kwestie ga ik maar even voorbij, want het is gewoon een kwestie van een komma zetten. Hè? Maar ik geloof dat... Kijk, als de Heer zou zeggen van... Ik zeg jou, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat de Heer aan de andere kant van de dood samen met die gekruisigden zijn ogen opgeslagen zou hebben. En dat ze dan in het paradijs zouden zijn. En wat je dan onder het paradijs moet verstaan, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Nou, ik geloof er dus niet in. Ik geloof dat de Heer 3 dagen dood is geweest. En daarna door God op de derde dag werd opgewekt door God. En toen ook naar de hemel is gegaan. Dus het is een kwestie van een komma zetten. Dus ik geloof echt dat de Heer zegt, tegen jou zeg ik vandaag, met mij zal jij in het paradijs zijn. En de tegenstanders van, die zeggen dan, ik heb ook wel wat gelezen en daarover gehoord, die zeggen van ja, dat is nogal een rare uitspraak. Iedereen, alles wat je zegt, dat zeg je heden, dat zeg je vandaag. Ja, dus het sluit misschien niet helemaal aan bij ons taalgebruik, maar toch vind je in het Oude Testament echt wel vergelijkbare uitspraken. Dat iets heden tot iemand gezegd wordt.
Noem jij nou dat een aorist of zo?
Een aorist is eigenlijk dat het een Griekse werkwoordsvorm dat een feit gepresenteerd wordt.
Maar ik zeg u heden.
Ja.
Zo wil jij het gaan zeggen. Ik zeg jou nu.
Ja.
Dat ja.
Zeg maar om. Is dat gewoon vandaag? Of is het heden? Is het echt met een...
Ja, volgens mij is dit echt een...
Meestal even vandaag.
Ja. Maar ja, dat weet ik ook niet. Ik heb er wel naar gekeken. Maar ik vond het wel lastig om daar een conclusie uit te trekken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dat is vandaag, maar dat was gisteren ook zo. En dat is volgende week nog steeds. Dus heden, ja, als we zeggen we leven in het heden, ja, dan is dat wat nou ja, zojuist heden was, ligt alweer achter ons.
Ik zeg nu.
Ja.
En dan gaat het meer over het paradijs.
Ja. Ja.
Ja, dan heb je het paradijs ook nog zo'n ding. Wat
ja, laten we daar even naartoe gaan, naar dat paradijs. Want dat woord komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. De eerste keer is dus in Lucas 23, de schriftplaats die ik aanhaalde. De tweede keer gaat over Paulus in 2 Korinthe 12. Die zegt van dat hij weggegrist is tot in het paradijs. Ja, hij zegt, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam. Dat weet ik niet, maar dat hij opgetrokken is geweest. Dat staat er in vers 2. Dat hij weggegrist is, werd tot in de derde hemel. En dat noemt hij blijkbaar. Of het buitenlichaam was of niet, dat weet ik niet. Maar dat hij weggegrist werd naar het paradijs. Dus hier is blijkbaar het paradijs, is de hemel. Druk maar even op een paar knoppen, dan stopt hij vast wel. Knoppen zitten aan de zijkant. Zie je? Gelijk de goeie. Kijk eens aan. Maar hier is het paradijs, de hemel. Maar om het wat moeilijker te maken, in Openbaring 2 wordt verwezen naar wat we helemaal aan het einde van de Openbaring vinden. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest tot de uitgeroepen vergaderingen, tot de ecclesia's zegt, de gemeenten. Die gemeente waar het over gaat in die hoofdstukken. Wie overwint, aan hem zal ik geven dat hij eet van het hout, de boom des levens. Staat er dan in de gangbare vertalingen. De boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. En hier gaat het over de boom van het leven. En die zoals in Openbaring 22 is dat, meen ik. Begint de eerste vers. De boom des levens, die staat op de nieuwe aarde. Dus is het paradijs nou de hemel of is het de aarde?
In het Oude Testament. Staat het woord paradijs.
In het Oude Testament. Daar staat. Daar komt het woord. Paradas. Komt daar ook 3 keer voor. Oh, nee, dat doe ik verkeerd. Nou, die moet ik hebben. Kijk, er komt het ook 3 keer voor. En daar wordt het vertaald met een park. Parken. Het is meervoud gewoon van, je herkent dat woord paradijs er ook nog in, hè? Paradisim.
Ik heb wel eens laten vertellen dat het woord zelf het paradijs van Persische afkomst is. Het is al gemaakt met lusthof.
Hier, kijk, in MBG is het ook hier vertaald met de lusthof in Hooglied 4 vers 13. Maar de enige conclusie die ik eruit kan trekken, is dat, kijk, een park, een lusthof, de derde hemel, de nieuwe aarde, het zijn allemaal... het zijn allemaal afgezonderde plekken. Een park is de Hof van Eden, zoals we die vinden in de eerste hoofdstukken van Genesis, was ook een afgebakende plek, een tuin. Omtuind. Ja, omtuind of bepaald. Of afgebakend, omtuind. In de Bijbel heet een afbakening ook vaak gewoon een omtuining. De enige conclusie die ik eruit kan trekken is dat woord paradijs, dat in de schrift staat voor een afgezonderde plek.
Waar het heerlijk is.
Waar het goed toe is, ja. 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 En,
Het is geen
lusthof. Nee.
Maar het was dan
dezelfde stam,
moet hebben, als meerdere
betekenis. Ja. Kijk, en de Heer... Ja, die gekruisige zegt tegen Jezus, gedenk mij wanneer wij in jouw koninkrijk komt. En dan zegt hij, jij zal met mij in het paradijs zijn. Kijk, ik geloof dat die man die daar hing, tussen aanhalingstekens een oud-testamentische gelovige is, en met de Heer inderdaad zal komen in zijn koninkrijk, wat nu nog zijn geopenbaarde koninkrijk, wat nu nog toekomst is. Maar degene die... waarvan deze man een uitbeelding is van de gemeente of van de 10 stammen die onder de natie verstrooid zijn en die tot waar de gelovigen uit verzameld zouden worden. Ja, die komen, die hebben een hemelse positie. Dus daar ligt die dubbele betekenis, wat mij betreft, wel in. Letterlijk.
Het heeft niet te maken met, ik zeg hier nu, van de het oude verbond. Met dat nu.
Dat zou ook nog kunnen, ja. Ja. Ik zeg,
het is een uitbeelding aan de ene kant van het kruis, degene die wel geloofde, en aan de andere kant die spot ermee.
Ja.
Dus
ja.
Ik geloof het een beeld is van...
Die enige, die gaan we in de pauze even uitzetten, dat horloge. Die enige kruisigde, die identificeert zich met de Joden, ja. Met het Joodse volk, want hij zegt precies hetzelfde. En die andere is dan dat andere deel van Israël. Dat weliswaar in eerste instantie hem ook bespot. Maar later, ja. Later zou Ephraim, zou die 10 stammen verstrooid onder de natieën, zouden ze wel tot geloof komen. En ja, die rechtse gekruisigde, laten we het daar maar op houden, die komt letterlijk in het geopenbare koninkrijk met Christus. Hij zal met hem in zijn koninkrijk zijn. Maar degene waar die gekruisigd een beeld van is, ja, die zullen inderdaad al eerder met hem zijn in dat paradijs. En lees dan maar van paradijs de hemel. Ja. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel. En wij zijn gelovigen uit de natie.
En Paulus, die zei op de derde.
Ja, de derde hemel. Opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Maar ja, het is een lastige kwestie natuurlijk. Want het wordt toch wel, het wordt allemaal wat vreemd, wat vaag, wat moeilijk gezegd. Maar ik geloof dat die opzet, dat het zo gezegd wordt. Ja, dat het met opzet zo gezegd wordt, zodat die dubbele betekenis er ook in ligt. Ik zou niet weten waarom het anders zo gezegd wordt.
Anders kan niet heden in de hemel zijn.
Nee, dat kan niet. Nee, letterlijk niet, voor die gekruisigde.
Nee, want ook niet, want na de opstanding mocht Maria niet aanraken, want hij was daar niet opgevaren.
Nee, want de Heer Jezus was nog niet... Op de derde dag, toen hij opstond, toen mocht Maria hem nog niet aanraken, want hij zei, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dus daar zou nog 3 dagen overheen gaan. Dus hier, letterlijk het heden, zou hij niet met de Heer in de hemel komen, voor zover hij al naar de hemel zou gaan natuurlijk. Nee, hij zou sterven. En later met hem in zijn koninkrijk komen. Namelijk op die, op die nieuwe aarde, om het maar zo te zeggen. Ja, en op dezelfde wijze smaden hem ook de rovers die samen met hem gekruisigd worden. Het is echt de hoogste tijd om pauze te gaan houden, dus dat gaan we nu maar doen.